Good morning.
Good
morning. U herinnert zich bij de inleiding de vraag van Freek. Wat zou de Macarena zijn zonder bepaalde mensen? Maar wat zou de Macarena zijn zonder jullie? En dat zou ik een beetje willen demonstreren. Hoe belangrijk die inbreng is, zelfs bij het houden van een verhaal als dit. Dat is iets van ons allemaal. En om nog even op die regel terug te komen van gisteren, die ik ook vandaag wel weer zal noemen. Van stel de vraag, dat is genoeg. Het is niet voor niets dat Hisamatsu alle woorden over leraar en leerling en de onderscheid één grote streep. Een mutual inquiry. Samen de vraag stellen. En dat doen we dus ook maar. En alle ingrediënten, en die zijn het belangrijkste, want het eten is zonder peper, zeker voor mij niet te eten, het mosterd, ja, is dat, dat is zo belangrijk. En daar zou ik gewoon een paar voorbeelden van willen geven in mijn verhaal, die te maken hebben met een thema, maar dat klinkt ook zo naar, wat ik vandaag zou willen een beetje aan de orde stellen, waar we samen over praten. Maar de Chinezen die zeggen dat een beeld, of een plaatje, maar vooral een beeld, plaatje is dubbelzinnig, veel belangrijker is dan de woorden. En daarom wou ik beginnen met een beeld. En ik heb dat ook meegenomen. Dat is een rubberbal. Herken je die? Wiki? Ja. Dat is een geschenk van Bieke aan Louise. Maar het is zo'n mooie illustratie van wat eigenlijk, als ik het met zendteksten doe, ook uit de PNU, hoe belangrijk ook. En helaas zijn ze niet in het Nederlands vertaald, dat vroeg iemand. Er zijn een aantal mensen die zijn er ooit aan begonnen, in opdracht van Ahsoka, en die hebben het opgegeven. Dus dat kan niet. Het is een ellende. Dus iedereen die daar een beetje serieus mee aan het werk moet, die moet dat in het Engels doen, in een taal van meer dan 1000 jaar geleden. En uit een totaal andere cultuur. En het is huiswerk. Dus laten we het maar even houden op een heel praktisch voorbeeld. Deze rubberbal. Die veerkrachtig is. Dat zal ik even laten zien. Ja, dat gaat gelukkig goed. Meestal ging het mis. Op de middelbare school mocht ik nooit meedoen met balspelen. Want ik gooide de bal in het eigen net. Ik had dat nooit door. Ik was vreselijk onhandig met die dingen. Maar er stond wel iets tegenover. Mijn bijnaam was in die tijd Tarzan. Ik was wel de sterkste van de klas en ik kon goed lange afstand zwemmen. En nou ja, ik vond het heerlijk om dat even uit te leven toe. Maar dit is dus heel veerkrachtig. En er zit een boekje bij. En dat zal ik voorlezen. Het is natuurlijk gehoord ergens uit een winkel. Deze bal die ontzettend veerkrachtig is. En degene die dat boekje geschreven heeft, nou ja, dat weet ik niet. Dat is voor mij niet zo belangrijk. Maar wel wat er staat, niet om de persoon die het schreef, maar ik weet dat Bieke dit gekocht heeft, ook om deze woorden. Dus, sorry Bieke, dat ik het zo zeg, dat ik jou een beetje in het zonnetje zet, maar ik weet hoe dit voor jou is, wat hier in dit boekje staat, en hoe jij jouw ziel daarin legt. En daardoor krijgt het een heel andere kleur. En zo moet u dat maar zien. Ja, Bieke, of de PLU, of, ja, in die volgorde. Rekbaar en veerkrachtig. Rekbaar en veerkrachtig. Mooi en soepel en spannend. En verrassend. En handig. En het verbindt. En het verzamelt. Calmly and composed begint de tekst van Hisamatsu. En dan moet je, ja, wij hebben het maar vertaald evenwichtig. Dat is op advies van Masao Abe. Want wij hebben geen goed woord voor composed. In het Engels is dat ook samengebracht. Het betekent het tegendeel van verstrooid. Niet verstrooid, weer samen. Dus u ziet hoe diepzinnig de tekst het is, hè? Verder, uniek. Dat is het punt waar het vandaag een beetje over gaat. Uniek. En origineel. Zoals geen tweede andere. En er staat nog iets bij. En leuk. En dat moeten we helemaal niet vergeten, want religie is, sorry dat ik het zeg, helaas meestal niet leuk. Er is weinig humor bij, behalve bij de Chinese Chan. Kijk je maar in het plaatje in ons tijdschrift, die twee figuren bij mijn artikel. Dat zijn Han Chan en Shi Te. Dat waren twee Zen-monniken, Chan-monniken. En die gingen vaak vanuit hun kluizenaar naar de bergen, naar een klooster waar ze vroeger kwamen. En dan zagen ze de monniken zitten in meditatie en kihin lopen en ze lachten zich een aap. Ze lachten zich een aap als ze anders zagen wat daar gebeurde. Die hadden humor. Voor hun was het allemaal leuk. En ik heb het echt in mijn Chinese klooster echt soms leuk gehad. Dat zeg ik erbij. Dus dat staat er allemaal uniek, origineel, leuk en onmisbaar. En op het einde staat zoals jij. Zoals jij. Zoals jij, zoals jij. Het is blijkbaar, staat daar zo'n beetje samen. Wat toch, het is humoristisch, maar het is zo wezenlijk. Dat unieke, dat originele, nooit eerder vertoond. Op jouw enige manier. Dadelijk zal ik laten zien hoe dat in de officiële PLU-teksten staat. Daar wil ik daar niet mee beginnen, dan klinkt het meteen zo zwaar en het is even authentiek. Maar het klinkt inderdaad loodzwaar. Jammer. Maar nog iets over die bal. In Japan wordt Bodhidharma, de stichter van het Zen-boeddhisme, dikwijls afgebeeld als zo'n soort balletje. En de onderkant is van lood en de bovenkant is leeg. En daar staat de kop van Bodhidharma op. En hier zo zijn buik. En je kunt hem omgooien, wat er ook mee gebeurt, hij blijft altijd overeind. Je kunt er van alles mee doen, hij kan rollenbollen, hij kan over de kop gaan. Nevermind, na een aantal keren staat hij weer precies zo. Maar in China is daar ook een variant van. En laat dat nou net een rubberbal zijn. Een rubberbal met de kop van Bodhidharma. Ik heb dat dikwijls gezien. Misschien durven ze dat in Japan niet, want ja, dat is toch een heilige figuur. Maar de Chinezen nemen dat een beetje nuchter. Afijn, ik denk ook niet dat wij een rubberbal maken van Jezus van Nazareth. En daar, dat doen we niet. Maar de Chinezen doen dat wel. En ik heb ze dikwijls gezien en in mijn handen gehad en hoe kinderen ermee spelen. En dat is die symboliek. Je kunt hem tegen de muur gooien. Hij loopt nooit te pletten. Hij kaatst terug. Hij is veerkrachtig. Hij is rekbaar. Je kunt er laag voor laag afpellen, zoals hier. Dat zijn elastiekjes. Je kunt er van alles mee doen. Kaatsen, stuiteren, mee spelen. En Bodhidharma die blijft lachen. Wat er ook gebeurt. Dat is dus heel erg mooi. En het is uniek. Dat vooral. Dat, die woorden. Origineel, uniek en leuk. Zijn wij dat? Nee. Sorry. Willen we dat? Ja. Vragen we dat? Hopen we dat? Verlangen we dat? Alsjeblieft. Alle teksten die wij lezen op een of andere manier drukken dat toch uit. En denk niet dat die klassieke zenfiguren, die grote figuren in China en Japan, allemaal zulke leuke jongens waren. Dan moet je maar eens het boek lezen over de Chinese meisjes die in die tijd in de kloosters waren. En hoe die behandeld werden. En wat een houten methodes die kerels waren. Dat waren houten, dat waren soms echt heftig, zo'n vrouwen. En vrouwen gaven die kerels, die grote zenmeesters, behoorlijk op hun kop. En die moesten daarvan leren. Ik kan daar prachtige voorbeelden van vertellen. Hoe grof. En hoe mooi die vrouwen, die leraren, van de publiek dienen. En daarom als wij dat gebed uitspreken, dan noem ik ook allereerst, maar altijd eerst voor alle grote leraressen. En dan de leraren. Want die waren er. En die zijn wel ondergesneeuwd, maar die waren er. En het is zo nodig dat dat erbij komt. Dus niet genoeg gehoord. Maar nogmaals, over dat unieke en originele, wat niet alleen in het boeddhisme, en niet alleen in Zen, in Chan is het heel sterk benadrukt. Elk verhaal in de Bianu, verhalen van de blauwe rots, is eigenlijk met een accent daarop. Ik weet niet of u dat boekje van mij echt... Ik lees dat eigen boekje van mij nog, niet mijn inleiding. Maar na die teksten van Hisamatsu en van Rintai en van Shester. En het accent ligt altijd op dat hele unieke. En hoe moeilijk dat is. Want dat betekent ook heel eenzaam. Dat je heel alleen op niets en niemand terug kunt vallen. Niet eens op de Boeddha. Op niets. Die oproep. Maar het is niet alleen boeddhistisch. Er is een Nederlandse mysticus uit de middeleeuwen, Ruisbroek. Kent u je Ruisbroek? Ja, dat was toch een Nederlander? Ja, hè? Een Vlaming? Nee, toch? Nee. Dat was dat geen Nederlander? Een Nederlander. Nou ja, Vlaanderen hoorde toen bij Nederlands. En binnenkort weer. Maar Ruisbroek heeft een boek geschreven van den blinkende steen. Dat is zeer ontroerend. Daar is trouwens een boek verschenen van een grote boedoloog over de overeenkomsten tussen dit boekje van Ruisbroek en zendteksten. Dat is ook sterk. En van den blinkende steen, dat is een tekst uit de Apocalyps, het laatste boek van het Nieuwe Testament. En daar komt die beroemde regel in voor, dat iedereen van God een steentje krijgt, een wit steentje, met een tekst die niemand kan lezen. Ook de Boeddha niet, ook Jezus van Nazareth niet. Alleen jij. Zoiets unieks, intieks, tussen dat onuitsprekelijke en jij. Dat is zo ontroerend eigenlijk. Maar het is in feite hetzelfde wat de verhalen uit de Pia Nu allemaal zeggen. In dat boekje dus, daar eindigt mijn inleiding met één van die verhalen. Ik weet niet, ik geloof hoofdstuk 22. Bij mijn traditie hoorde dat om dat door te werken, vak met huiswerk. En dat stukje waarmee ik eindig, kijk dat maar eens na, dat gaat over een monnik die heel lang heeft zitten te tobben. Heel lang mediteren en er gebeurde maar niks. Af en toe had hij dan, zoals dat heet, een bijzondere ervaring, maar daar schoot hij ook niet veel mee op. En hij hoorde weer een of andere prachtige zin en was hij even geraakt, maar dat zakte ook weer weg. En het kwam niet uit de verf. En dan ging hij nog maar een keer extra mediteren na die 20 jaar. En eindelijk kreeg hij dan te horen van zijn leraar, laat het enkel en alleen diep van binnen uitkomen. Laat het volkomen vrij naar buiten stromen. En daar staat iets moois bij. In het Engels, cover the whole universe. Dat betekent niet bedekken, dat is omvatten. Heel het universum komt op een nieuwe manier tot bestaan door jou. Niemand ziet het universum zoals jij. Eigenlijk is dat van de blinkende steen. Het is zo wezenlijk. En hier die tekst in het boekje bij die rubberbal. Ja, die zegt dat eigenlijk ook, hè? Uniek en origineel. En in de Pia Nu, een ander hoofdstuk, wat ik dan boven u heb liggen, daar staat het, ik zal het ongeveer zo, uit mijn hoofd kan ik dat nooit goed citeren, daar zegt ook iemand, ga voorbij de vier grote stellingen. He, dat moet je een beetje weten, de Boeddha, op alle wezenlijke vragen. Is er een ziel? Is er een God? Is het bestaan eeuwig of niet eeuwig? Is het oneindig? Alle wezenlijke vragen, net als Shestov, er staat ook een tekst van Shestov in dat boekje, daar kun je niet op antwoorden, ja en nee. En de Boeddha gaat nog verder, die zegt ja is fout, nee is fout, ja en nee, een slimme figuur, ja en nee. Ik had een collega in Leuven, op alle vergaderingen is dat ja en nee. Ja, verschrikkelijk. Nee. En de Boeddha gooit dat ook in de prullenbak. En nog een slimme vogel, die zegt dus nog ja, nog nee, allemaal weg. En dan zegt hij erbij, go beyond. Ga daar aan voorbij. Blijf niet hangen in dat negatieve. Je kunt wel zeggen, het is dit niet, het is dit niet. Hij zegt er trouwens bij, dat is ook een typische zen-uitdrukking, boeddhistische uitdrukking, de 100 negaties. Denk maar aan Johannes van het Kruis. Of denk aan de hindoe-mystiek. Nee, die, nee, die. Dit is het niet, dit is het niet. Johannes van het Kruis, ieder titel. Dit is het niet, dit is het niet, dit is het niet. Vul het niet in. En dan niet op het einde, kijk, daar heb ik het allemaal weg. Dit is het, nee. Het blijft. De 100 ontkenningen. Maar er staat bij, hak die ook weg. Want blijf in Gods naam, ja, Boeddha's naam staat er waarschijnlijk, niet hangen, en dat heet met een zendterm, in de ghost cave. He, in de spookgod van alleen maar ontkenningen. Dit is het niet, dit is het niet. Het is waar. Maar tegelijk rijst midden daarin het leven op. Want al die dingen waarvan je denkt dat het wel is, die staan in de weg. En dat bedoelt de Hartsutra. En dat bedoelt de Boeddha. Hij bedoelt eigenlijk, het is niet kleiner, dat lijkt het zo. Dit is het niet, er is geen lijden, er is geen opheffing van lijden. Nou, nou, er blijft niet veel over. Maar hij zegt, het staat in de weg. Het is groter. Het is alleen maar groter. En geef daar jouw eigen expressie aan. Uniek. Durf dat. En kijk waar jij botst op een muur of waar jij denkt het houdt op. En verwoord dat voor jezelf. Dan moet je die eigen woorden ook weer vergeten, want ook die zijn te klein. Maar het is wel de uitdaging die in elke zendtekst opstaat na die ontkenningen. Het leeft. Het leeft. En het is uniek. Het is uniek. En daarom wordt dat zo nadrukkelijk daar gezegd. En daar staat nog iets bij. In die tekst die ik net noem, hè, van je moet eerst die ontkenningen en dat niet in die spookwoord. En dan zegt hij, want midden tussen alle goden, en dat waren er in die tijd een hoop. We hebben er maar één. En die hadden er honderden. Tussen alle goden en mensen weet jij het alleen. Zo uniek. U ziet, dat is eigenlijk wat daar met een beetje grappige woorden staat. Maar het is ook die blinkende steen. En het is wat staat van, omvat het hele universum. Wat jij ervaart, ervaart jij alleen. En dat kun je niet weten. Dat is misschien, je kunt zeggen dat is een tragiek. Dat is een stuk eenzaamheid. Ja, het bekendste plaatje van Boeddha. De oudste afbeelding in China van Boeddha. Als hij naar buiten uit de grot komt. Daar staat dan, daar staat ook bij dat op dat moment dat de bodem eruit valt, al die houvasten, die plaatjes, die grond, dat meest bevrijdende, waarbij de Boeddha ook eigenlijk het enige keer dat woord gebruikt, rapture, verrukking, er staat ook bij infinite loneliness. Grenzeloze eenzaamheid. Maar er staat ook bij, en dat is wat Masao Abe altijd herhaalde, juist daarom is er ontmoeting. Want ontmoeting is niet alleen maar herkennen, dat is natuurlijk ook zo soms bevrijdend, maar een ander is zo totaal een ander. Ik weet hoe hij dat een keer zei, maar zou Abbe op een conferentie toen ze het over vroeg, nou, daar schieten we toch ook niet mee op. Is dat nou het enige, dat eenzame? Dus zei hij, zie het als polen van een magneet. Dat zijn wij allemaal. Die polen van de magneet zijn alleen maar krachtig en er kan alleen maar een vonk overspringen, omdat het verschillende polen zijn. Totaal verschillend. Er is geen sprake van versnelling. En daardoor ontstaat er een vonk. En die vonk is totaal nieuw. Die is niet de linkerpool, die is niet de rechterpool. Dat is een onvoorstelbaar nieuwe. Dat is het scheppen uit het niets. Het is maar een vergelijking. Maar het legt wel het accent hoe wezenlijk ontmoeting is. En juist vanuit de eenzaamheid. Ik heb trouwens een van de eerste sessies die ik meemaak op, met een Japanse leraar die ook al die vreselijk slecht Engels sprak, dat hij alleen maar zei, to infinite deep meeting through loneliness. Ik vond dat heel vreemd. Dus alleen die diepste ontmoeting door die eenzaamheid. En dan blijft natuurlijk stapelen. Maar het accent ligt inderdaad op wat in die regel staat. Tussen alle goden en mensen. Niemand die het universum ziet zoals jij. Dat is die blinkende steen. Dat is dat unieke. Dat is het grootste wonder. Dat is ook vertrouwen. Dat is een sprong. Want ik kan mij niet vergelijken met een ander. Ik kan boekjes lezen. Moreel hoor ik zo te zijn. Dit hoor ik te denken. Zeker als zenman hoor ik of nonsens. Het is wat mijn pleegmoeder altijd zei. En wat ik zoveel aan had. Jongske, jij bent jij. En voor iedereen was dat moeilijk. Ook voor mij. Dat is altijd opnieuw moeilijk. Want er komt van alles op ons af. En alles lijkt ons te brainwashen en te hersenspoelen en op maat te knippen. Allemaal onder dezelfde tondeuze. Ja. Om maar even een beeld gebruiken wat Tony natuurlijk heel erg leeft. Voor mij werd het geknipt zoals je ziet. Ja, niet door Louise, maar door Karin. Ja, met hartelijke dank. En dan gaat die regel nog een keer verder. Datzelfde stukje gaat nog een keer verder. Dan staat daar, geen enkele Boeddha uit het verleden. Geen enkele patriarch uit het verleden. Kan ook maar vermoeden wat er in jou leeft. Totally alone. You do it. You know it. Jij alleen. Dat is nog een keer dat stellen. Al de Boeddha's, al de patriarchen, allemaal nee. Nee. En dat kan natuurlijk bedreigend zijn, net als in het verhaal gisteren. Waar hou ik mij aan vast? Wie kan mij nog zeggen of het goed is? Waar kan ik een eikpunt vinden, een check? Nee. Maar dat is het meest bevrijdende. Dat is zo'n grenzeloze overgave. Laat ik het met mijn woorden zeggen. Zo, dat is dus mijn echte ervaring. Daar kun je niet uitvallen. Niemand. Je bent aanvaard zoals je bent, hoe je ook bent, al vind je het zelf onmogelijk om dat te aanvaarden. Dat was voor mij echt de hele tijd voor mij zo, dat ik dat van mezelf niet kon. En toch, dat is het redden. Terwijl je denkt, dat kan niet, dat kan niet, toch. En niet alleen aanvaard, geliefd, gewild, zo, in het bestaan geroepen, uniek. Dat blijft een mysterie en een wonder, dat uniek. En daar ligt elk verhaal in de pianu, of legt daar getuigenis vanaf, met steeds opnieuw andere woorden. In dit verhaal staat er ook bij, dus beste kaalkoppen staat er dan, wat komen jullie hier eigenlijk doen om mij naar te luisteren, zegt hij zelf. Wat komen jullie doen? Hier is het, bij jullie. En het is hetzelfde wat Rinzai zegt. Ja. En daarom is het toch heel goed om soms die verhalen, de klassieke verhalen, in te kijken. En dan staat er ook weer die regel bij. Het antwoord ligt in de vraag. Dat is heel merkwaardig natuurlijk. Het lijkt bijna goedkoop. Het lijkt ook, dat is weer zo'n zaak te zeggen. He, iemand vraagt iets aan je, zegt, ja jongen, het antwoord ligt in de vraag. Maar het is natuurlijk wel heel wezenlijk. Eigenlijk is het vragen, dan denken wij toch aan een antwoord. Hè? Wij denken aan iets rationeels of iets wereldbeschouwelijks. Is er een ziel, is er een God, is het bestaan eeuwig enzovoort, al die dingen. Maar vragen is ook wat wij doen in de litanie, die wij 's morgens, die smeekbeden, hè? Gebed voor alle noden heet. General prayer heet het in het Latijns, in het Chinees. Gebed voor alle noden. Dat is toch vragen. Maar het is concreet vragen en het is tegelijk open. En het is ook verlangen. Want eigenlijk wat in die litanie staat van vanmorgen en ook bijvoorbeeld in de toewijding van de Bodhisattva, die nog op een andere keer genoemd wordt, daar staat het ook. Dat de blinden mogen zien, dat de doven mogen horen. Dat is zo'n uitspreken van, dat is uitspreken van het verlangen en onder woorden brengen. En tegelijk merk je aan elke regel dat het gaat om meer dan dat ene concrete verlangen. Meer dan dat. Je zou kunnen zeggen, het is zo'n diep bodemloos verlangen, zoals ik dat ooit uitgedrukt vond in een toneelstuk van Paul Claudel. Hè. Ik heb u dat wel eens verteld, van die wanhopige vrouw die in de nacht schreeuwt, die in een hele moeilijke relatie is getrouwd, maar ze heeft daar ook allerlei andere dingen erbij, en dan schreeuwt ze een keer, waarom? Waarom is dat verlangen er? Waarom? En dan hoort ze die stem die zegt, het is goed dat je verlangen leert kennen. En dan zegt ze, ja, zeker, allemaal die schimmen die ik achterna loop, die spookbeelden, dat dit is het niet. Nee, dat moet ze ontdekken. Maar het gaat wel soms door heel veel schimmen en illusies en onechtheden heen om uitgezuiverd te worden. Maar het diepste verlangen kunnen wij niet eens onder woorden brengen. Dat is staande. Dat doet die tekst van 's morgens, dat doet de toewijding van de Bodhisattva en dat doet de gelofte. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. En bij al die andere drie regels, die vier regels, dat is toch stamelen om een vraag uit te drukken. Net als kom en luister, spreek en geef mij richting. Ja, dat is vragen, maar het is ook verlangen. En het enige wat de hartzoetra doet, en wat deze teksten doet, is grenzeloos openhouden. Dat het niet stolt, omdat het groter is dan alles wat we invullen. Eigenlijk is het dat. En vanmorgen, u ziet hoe belangrijk het is wat zo voor buiten komt, zei ook iemand tegen mij dat er ook een titel van een boekje was van een dichter, Rutger Kopland. Als je gevonden hebt, heb je niet goed gezocht. Dat zegt hetzelfde. Dat is hetzelfde. En we weten dat diep in ons allemaal dat niets echt bevredigt. En dan heb je misschien de neiging om te resigneren. Dat kan toch niet. Maar dat is het grote, dat niet aan de orde komt. En dat, of het nou Hishamatsu is, of de klassieke zendteksten, of elke religieuze tekst, of de profetieën, dit wordt opengehouden, elke keer weer. En elke keer worden er plaatjes weggegooid. En elke keer wordt ditzelfde op allerlei manieren herhaald, ook in de literatuur. En dat is zo belangrijk te ontdekken, het is niet alleen in de traditionele zin. En dan zou ik iemand willen noemen, dat weet ik niet. Voor mij is de diepste en belangrijkste en schokkendste eye-opener niet allereerst geweest het contact met die klassieke zakverhalen. Die kwamen later. Die kwamen tamelijk laat. Dat was in 1971 kwamen die aan bod. Maar veel eerder kwam ik in aanraking, toen ik 62, toen ik 1962, met Chestov. Dat weet u. En ik wou dat ik onder woorden kon brengen wat dat voor mij betekende. Alles wat ik later vond in de klassieke zendteksten, anders verwoord natuurlijk, kwam daar voor het eerst voor mij tot leven. De onmogelijke vraag. Het vragen stellen waar je diep overtuigd bent dat er geen enkele hoop is op welk antwoord dan ook. Letterlijk zo. En al die andere teksten die ik bijvoorbeeld aanhaal in dat boekje, kloppen waar geen poort is. De titel alleen zegt dat. En dat ze wel eens zeggen, ach, lezen, dat is alleen maar met de kop. Nee, dat is met je hele ziel. Want het zweet brak me uit als ik het las en mijn hart ging bonzen en ik werd er gloeiend heet van. Als jongen van 20 jaar, daarvan. En dat is altijd gebleven. Dat heeft me zo diep geraakt. En ik ben zo dankbaar dat later toen ik in aanraking kwam met mijn eigen leraren, Masao Abe en Te Ching, dat die daar een antenne voor hadden. En mij terugwezen naar die teksten. En altijd die link leiden. Daar heb je de klassieke teksten, maar hier heb je teksten uit jouw cultuur. En ze lazen het en ze herkennen. En voor mij, sorry, laat dit maar even een getuigenis zijn hoe dankbaar ik ben dat Chestov op mijn weg kwam. En hoe al deze dingen, vooral dat absoluut unieke, aan de hand van Dostoevsky bijvoorbeeld. En dat waren zijn grote helden, Pascal, Dostoevsky, Kierkegaard. Die zo tekeer gingen tegen die greep van onze hele cultuur, die brainwashing. Om ons toch op maat te knippen wat met ons allemaal gebeurd is. Sorry. En waar we maar heel moeilijk van afkomen. Maar dat hoeft niet. Het is niet van, ik werk al die dingen recht en dan ben ik wel lekker spontaan. Het is eerder, er is ook een prachtige koan over, hoe haal je een vogel uit een fles zonder die vogel kapot te maken en de fles kapot te maken. Maar het is voor mij dichterbij in een bekend verhaal, dat kent u van Castaneda, dat hij zegt, je kunt volkomen vrij zijn terwijl je geketend bent aan een berg. Dat klinkt paradoxaal. Nou, het is wel heel erg troostend. En laat ik zeggen, Chestov heeft tot het eind van zijn leven gevoeld hoe waar dit is. Dat wij ook vast blijven zitten. Dat dingen niet lukken. Dat zogenaamde soepel worden, ledig worden, allemaal. Houd het levend. Maar midden daarin, in wat niet lukt, is toch wat door die bal wordt uitgedrukt. En waar alle zijn verhalen toe oproepen. En waar Hisamatsu elke keer toe oproept. En waar Chestov zo indringend toe opliep. Ook om bij mijn unieke diepste verlangen, al kon ik het niet onder woorden brengen. Al had het natuurlijk een eigen kleur voor mij. Al kun je dat niet eens aan een ander vertellen. Omdat het te intiem is, of te verscholen. Dat hoeft ook niet. Kierkegaard zegt erbij, dan spreekt hij over Job. Job kreeg alles terug. Hij zegt, wat dat ook is, vul dat niet in. Natuurlijk, het bekende plaatje is, dan moet je het er een beetje invullen. Maar het is veel meer dan dat ene woord alles. En dan zegt hij erbij, Job kreeg het terug, niet omdat hij zo braaf was en smeekte, maar omdat hij vloekte en tekeer ging en woedend was. Daar kwam bij hem het leven uit. Dat was ook, dat kan ook. Dit is bijna een bevestiging van Luther, dat weet u, die ergens zegt dat de ergste vloeken aan de hemel dikwijls veel welgevalliger zijn dan de mooiste alleluia's, omdat de kans dat ze uit het hart komen groter is. Gaat u maar na. Dat is zo. Dat klopt. En dan zegt hij er nog iets bij, en iedereen moet voor zich maar, en in het Engels staat er, in silence and loneliness, in stilte en eenzaamheid, zonder dat je het misschien ooit kunt vertellen, voor jezelf uitmaken wat dit voor jou op dit moment is, dit alles. Probeer het te verwoorden. Want blijf niet in die ghost cave, nou dus allemaal nee, ik hoef het allemaal niet in te vullen. Het hoort ook bij het leven dat we voor onszelf het uitspreken en tot uitdrukking brengen. En dat is de kracht van Hisamatsu, dat hij erop wijst hoe groot het gevaar is van dat het zo toch ook in de zin zo'n soort quietisme. Nou ja, nee. Het is één en al leven. En dat heb ik zo aan Chestov te danken. Dat unieke. En dat scheppende fiat. Dat allesomvattende. Dat permanent in vraag stellen. Dat spreken over de bodemloosheid. over de afgrond, over het raadsel van het bestaan. En Sjastov is niet bekend. Er zijn weinig mensen die hem kennen. Maar gisteren, en daar wou ik dus mee eindigen. En Jan Oegema, ik wil heel bijzonder jou danken. Want dat was een tekst die ik niet kende van een Nederlands schrijver, waar ik nou nooit van verwacht had dat die geraakt zou zijn door Sjastov. Een man die eigenlijk zo'n eenling was. Ik weet niet of u allemaal kent. Menno ter Braak. Kent u die? Ja. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja. Menno ter Braak schrijft iets over mijn geliefde Sjastov. En zo warm. En zo hartstochtelijk. En met zoveel herkenning. En zoveel bevestiging. Zo of je eigenlijk ziet. Eigenlijk zegt hij ook. Ik heb mij mijn hele leven zo'n eenling gevonden. En nergens thuis. Nergens. En hier wordt iets gepubliceerd. Wat een moed van die uitgevers om deze teksten van deze man die haaks staat op alles waarin wij verzand zijn. En vastgeroest zijn. En gebrainworst zijn. Want dat ziet hij heel goed. En ineens krijgt Menno ter Braak, waarvan ik dacht, dat is zo'n doorgewinterde atheïst die alles wat religie heeft op één grote hoop geeft. Dat is het enige wat ik van wist. Afscheid van Domineesland. Is dat van hem? Ja. En heeft hij ook niet zo vertaald? Of heeft hij niet meegewerkt of een inleiding geschreven? Dat is alles wat ik wist. En ineens staat in zijn verhaal Sjastov daar levensgroot in een getuigenis. En komt het zo dichtbij. Werkelijk, nou, dat was voor mij zo'n, ja, warm ontdekking. En daarom wil ik dat doen. Ik heb altijd het gevoel dat ik een beetje alleen sta als ik over Sjastov begin. Oh, dan heb je hem weer. Met die om. Maar zo dichtbij. En hij noemt in één adem, noemt hij Dostojevski. En Pascal. Deze, maar ook te vaak. En hij gebruikt alle woorden die bij Sjastov zo voorop staan. Dat totaal unieke. En dat als je dat één keer geformuleerd heeft, ook als Sjastov dat doet, dat hij onmiddellijk weer terugkeert naar het raadsel. En zijn eigen woorden ook. En bij de vraag blijft. En dat gebeurt vooruit bij de bodemloosheid. En bij de afgrond. Op één pagina gebruikt Menno ter Braak. De grote Menno ter Braak, vroeger zou ik zeggen, nou, nu is hij er. Ja. Ja. Oké. Okay. Het is toch heerlijk dat we zo kunnen veranderen, hè? Dat hij dat zo op één pagina 5 keer aanhaalt. Nou, ineens kwam Sjastov op een nieuwe manier naar mij toe. En ineens komt misschien daardoor ook de kern van al die klassieke zangverhalen uit de Pianu. Via Sjastov en Menno ter Braak of Dostojevski, via Kaf. Komt ineens levend naar ons toe. Zo levend is het. En het mooie van Sjastov is, en ik denk van Menno ter Braak ook, dat zijn mensen uit de literatuur. De voorbeelden van Sjastov zijn bijna nooit filosofen en theologen. Het zijn allereerst mensen uit de literatuur. En hij ziet dat. Die heeft een soort vingerspitsengevoel en antenne voor dit waar het om gaat. Waar de klassieke zangverhalen getuigenis van afleggen. Maar hij ziet dat het veel verder ligt. Laat ik het op mijn manier zeggen, zoals Sportman het zei, de geest waait waar zij wil. En dat is misschien de grootste ontdekking en de krachtigste stroom die wij nu meemaken. Wat gebeurt in die ontmoeting? Want ook dat is ontmoeting tussen twee diepe stromen waarvan men 100 jaar geleden nog niet kon vermoeden dat daar een volk zou overspreken. En daarmee gaan we weer terug de stilte in.